Bij Arnold ELO, Delta Lima Oscar in Veldhoven. Met het laatste nieuws op de amateursatelliet gebieden. En deze keer is er nogal wat gebeurd natuurlijk. Want we hebben er weer een stel satellieten bij, hè, sinds vorige week. Met de lancering van de PSLV vanuit India. Maar daar komen we dadelijk nog op. Eerst even kijken wat Amsat daarna allemaal te melden heeft. En dan gaat het natuurlijk weer over een nieuwe mogelijkheid om een amateursatelliet in Amerika te lanceren. Van Amsat daarna. Namelijk in het ELANA-programma van de NASA. Die hebben dus beloofd om een aantal jaar lang, onder andere 2014, 15 en 16, de nodige CubeSats en andere kleine satellieten te lanceren. Gratis. Natuurlijk moeten de satellieten wel zelf gebouwd en ontwikkeld worden. Op eigen kosten, maar de lancering regelt de NASA dan. En er mochten allerlei universiteiten en andere organisaties zich op inschrijven. En ja, dat heeft de NASA dus al een aantal keer aangekondigd en uitnodigingen verstuurd, zeg maar. Nou, Amsat daarna heeft daar al op gereageerd en ze hebben het nu weer voor elkaar. Voor een volgende groep van satellieten mag Amsat weer meedoen. Is bekendgemaakt op 26 februari. Er is weer een lijst gepubliceerd door NASA van satellieten die ze in de aanmerking laten komen. In dit geval is Amsat daarna gaan samenwerken met een universiteit. De Vanderbilt Universiteit in de VS. Die zich met allerlei ontwikkelingen bezighoudt voor elektronica in de ruimte en zo. Nou, Amsat en Hadi vond dat een goed plan om samen met die universiteit een satellietvoorstel te doen. Die satelliet gaat voorlopig even heten RAD-FX-SAT. En de RAD slaat op radiation. Het gaat namelijk om onderzoek aan straling in de ruimte en de invloed die dat heeft op elektronica. Ja, en daar is Amsat natuurlijk ook in geïnteresseerd, want ook de elektronica en amateursatellieten is daar gevoelig voor. Uiteraard. En ja, nou kan dat in dat project dus even goed onderzocht worden. En uiteraard zorgt Amsat er later dan voor dat er ook weer een amateurpakketje aan boord van die satelliet gaat komen. En dat is eigenlijk een soort kopie van wat ze al van plan zijn in FOX 1 te stoppen. Namelijk een FM-relaisstation. Wat door amateurs kan worden gebruikt. En ja, dat gaan ze dan meteen ook weer beschikbaar maken in de educatieve hoek, zeg maar. Dus scholen kunnen daar meteen weer iets mee gaan doen in de zin van dat ze ook leerlingen gaan uitleggen hoe dat allemaal werkt met communicatie met satellieten en dan kunnen ze gaan luisteren naar die downlink. Maar goed, voor amateurs is het natuurlijk interessant om daarmee hun eigen activiteiten uit te breiden. Maar ja, Amsat NA heeft dus echt gekozen om vooral in de educatieve hoek en samen met scholen en universiteiten en zo te gaan werken om amateursatelliet mogelijkheden uit te breiden. En ja, op die manier gaan ze dan ook met scouts en radioclubs en zo samenwerken op het gebied van educatieve zaken, waarbij amateursatellieten een rol kunnen spelen. En ja, zo'n universiteit die ook een experiment wil uitvoeren, die heeft er ook weer voordeel van, want Amsat daarna kan natuurlijk zijn ervaring op het gebied van amateursatellieten inbrengen en zo heeft het voor iedereen voordelen. Nou, het duurt nog even een tijdje voor die satellieten te komen, maar we zullen zien. Dan is er weer een CubeSat-symposium in Europa gepland. Het vijfde Europese CubeSat-symposium op 3 tot 5 juni in Brussel. En daar zijn ze van plan met een paar honderd geïnteresseerden te gaan discussiëren over alles wat met CubeSats te maken heeft. Een heleboel onderwerpen kunnen daar aan bod komen. Mogelijkheden om met een hele zwerm CubeSats te gaan werken. Daarbij is natuurlijk ook standregeling en standbepaling en voortstuwing van belang. Want op die manier kun je dus formatievliegen mogelijk maken en zo met CubeSats in een hele zwerm die bij elkaar moet blijven, bij wijze van spreken. Allerlei wetenschappelijke experimenten, sensoren die gebruikt kunnen worden, ook biologische experimenten in CubeSats zal bekeken. Telecommunicatie natuurlijk, het hele gedoe met de banen van CubeSats, hoe lang CubeSats leven in welke soort banen. Hoe ze dan weer afremmen in de atmosfeer en hoe dat eventueel geforceerd kan worden. Het gebeuren rond de zonnepanelen, die natuurlijk steeds groter zouden moeten worden als je veel wil doen in zo'n CubeSat en met veel vermogen. Maar dan moet je uitklapbare zonnepanelen hebben en zo. Nou, al dat soort dingen, daar zal dus naar gekeken worden. Dus dat wordt steeds populairder, het onderwerp CubeSat. Ja, we hebben Oscar 7 als mooi voorbeeld van een satelliet die heel oud is. Die is uit 1974, maar die is, nadat hij een aantal jaren actief was geweest, toen uitgevallen. Maar vele jaren later dus weer teruggekomen. En nu is hij gewoon weer operationeel. Zo'n hele oude satelliet die kan het dus nog best heel lang doen. Maar nu is er een volgend voorbeeld. Een Amerikaanse militaire satelliet uit 1965... die was een paar jaar actief, hoewel die eigenlijk bij de lancering een beetje mis is gegaan. Hij was niet in de goede baan terechtgekomen. En daardoor was hij niet echt veel gebruikt. In 1967 hebben ze hem opgegeven. En sindsdien was hij eigenlijk buiten bedrijf en onbruikbaar. Maar die is onlangs weer opnieuw ontdekt door een Engelse amateur, G3IPQ. Die kwam ineens dat signaal weer tegen. Met 237 megahertz en die herkende dat meteen als een satellietsignaal. En je kunt ook horen aan de fading dat de satelliet roteert met een periode van 4 seconden en zo. Maar die doet het weer, die zendt dus weer ineens. En het lijkt erop dat hij een soortgelijke actie heeft uitgevoerd als met Oscar 7. Hè. Dus de batterij die aanvankelijk een kortsluiting was geworden, die is nu blijkbaar een open verbinding en daardoor kan de satelliet weer gaan werken als die in de zon zit. Hè? Zodra er maar energie van de zonnepanelen komt, doet die het weer. Dus zo krijg je dus een stukje archeologie op het gebied van radio en satellieten. Maar goed, ja, dan de grote actie van afgelopen week natuurlijk. De lancering van de PSLV, C-20 vlucht vanuit India. Daar zijn dus de nodige satellieten in een baan om de aarde gebracht. En die lancering is helemaal goed verlopen, helemaal volgens plan. En daarbij zijn dus ook wat satellieten verschenen waar wij ook weer iets mee kunnen. Het gaat vooral natuurlijk om Strand 1, de Engelse drievoudige CubeSat van de club in Surrey, die dat eigenlijk in hun vrije tijd hebben gemaakt, in 3 maanden tijd. En dat is dus die satelliet met een smartphone als boordcomputer en verder nog de nodige experimenten. Die zendt inmiddels op 437.568, dus een beetje verschoven ten opzichte van de originele geplande frequentie. Maar hij zit dus 437.568 met 9600 baud. Later kan hij ook nog hogere snelheden gaan doen, 19K2. Dat is dus PSK AX25. Goed stevige signalen, goed te ontvangen. Verder de Deense CubeSat AAU-SAT 3, de derde CubeSat al van de Aalborg Universiteit. Ook een beetje iets andere frequentie dan gepland. Die zit nu in de buurt van 437.450. Daar kunnen we horen. Daar was hij met CW en ook nu met een soort packet, maar dan tikkie anders, geen AX25. Maar wel met onder andere 1200 baud, 2400 baud en later ook 19K2 bijvoorbeeld. Misschien nog andere. Dus die doet het ook. Werkt ook prima. En verder een paar van die Bright satellieten die dus onder andere variabele sterren gaan waarnemen en zo. Die ze hebben ook onder andere een baken op 2 meter zitten, CW-baken op 145,98. maar dat wordt niet zoveel gebruikt. Die worden nauwelijks gehoord, die bakens. Dus daar heb je niet zoveel aan. Maar ja, de satellieten zijn dus op afgelopen maandag, de 25e, gelanceerd om 13:31 onze tijd. En 22 minuten later waren alle satellieten uitgezet in de gewenste baan. Op zo'n 785 kilometer hoogte. Polaire baan. En dat was allemaal prima verlopen. De signalen werden al vrij gauw opgepikt in allerlei landen. En ja, daar begonnen wat probleempjes te ontstaan met Strand 1 uit Engeland. Ja, die smartphone die erin zit, die gaf toch wat problemen met de boordcomputer. Want dat is het dan eigenlijk. Telefoon werkt gelijk als boordcomputer. En die viel een paar keer uit. Die moest gereset worden. Of resetten zichzelf of zo. Maar goed, er zat er weer een timer in. En dan konden ze het weer opnieuw proberen. Dus een paar keer viel die uit. Maar over het algemeen doet hij het netjes. En kan er dus volop telemetrie worden ontvangen. De Deense CubeSat, daar zijn wat andere problemen mee. Die heeft een probleem met de temperatuur. De satelliet heeft gemiddeld lagere temperaturen dan ze oorspronkelijk bedacht hadden met het thermisch model voor die satelliet. En daardoor gaat het niet helemaal goed met de batterij. Die blijft wat lagere spanningen houden dan gepland. In de buurt van 7 volt en zo. Want bij die spanning gaat het niet goed, want dan beginnen bepaalde systemen uit te schakelen automatisch. Als die batterijspanning te laag wordt, dan gaat dat niet goed. Nou, dus regelmatig is de satelliet uit de lucht, schiet die in de safe mode. Vandaag is dat ook het geval geweest, was die de hele dag uit. En ja, dan laten ze hem ook even in die mode hangen, want dan kan de batterij weer goed opladen. Maar ja, als die temperatuur niet veel hoger wordt, dan schiet dat nog niet op. Dus ze zijn nog een beetje aan het spelen om het allemaal goed te krijgen. Af en toe doet hij het prima, dan zendt hij ook keurig telemetrie en zo, zoals het hoort. En hij is onder andere dus bedoeld voor het opsporen, nou ja, voor het volgen van signalen van schepen. AIS-systemen, de signalen die door schepen op de oceanen worden uitgezonden onder andere. Nou, die kunnen ze ook mooi ontvangen. Ze hebben al heel wat schepen geregistreerd op die manier de eerste dagen al. Dus het werkt in principe heel aardig. Alleen nog wat complicaties. Hè. Moeten ze nog even mee spelen. Nou, enorm veel gepubliceerd over die satellieten. Er is heel veel bekend over de telemetrie. Dat is allemaal beschikbaar. En ja, nou is natuurlijk het punt, die 9600 baud. Veel amateurs kunnen dat niet zo makkelijk ontvangen. Het is niet een signaal wat je zo uit de luidspreker uitgang van je ontvanger kunt trekken. Daar moet je iets meer voor doen. En ook een 9600 baud modem heeft ook niet iedereen. Maar dat gaat dan tegenwoordig ook op andere manieren. En er wordt dan het een en het ander over gepubliceerd om dat dan te doen met een geluidskaart en software. En allerlei leuke trucs om het toch voor elkaar te krijgen. Nou, dat begint een beetje populair te worden. En mensen beginnen zich weer te verdiepen echt in 9600 baud. En dat levert wel leuke resultaten op. Ja. Vooral Strand 1 krijgt dus veel aandacht. Ook in Engeland vooral. Hè, omdat het dus de eerste CubeSat is uit Engeland. Dus de eerste satelliet met een smartphone als boordcomputer. En ja, dat heeft wel wat effect. Ook in de Engelse media, BBC en overal wordt er aandacht aan besteed. En ja, amateurs worden natuurlijk ook uitgenodigd om mee te luisteren en telemetrie op te pikken van die satellieten en door te geven. Er zitten natuurlijk meer experimenten in die satelliet, zoals de zogenaamde warp drive. Maar dat is dus een water-alcohol resistojet motor. En verder 8 PPT's, pulsed plasma thrusters, die ze willen gaan testen. En nog wat zaken, zoals ook een camera die foto's van de aarde gaat maken en zo. Dat gaat binnenkort allemaal ook geactiveerd worden. En ja, best wel een groot succes geworden, die satelliet, ondanks wat bijeffecten. Maar daar gaat het nou juist ook om te testen hoe nou zoiets werkt. Hè. Er zitten nog wat andere satellieten aan te komen binnenkort, met ook een soortgelijke telefoon als boordcomputer. En ja, met die Strand kan dat nog leuk worden. Die kunnen allerlei gekke dingen gaan doen. Dus iedereen kan mee gaan luisteren naar die signalen. Even kijken hier verder. Nou, dit stukje nieuws. Even kijken. Ja, wat betreft trouwens de identificatie van die satellieten, de baanparameters, die waren al heel snel beschikbaar. Aanvankelijk was het natuurlijk weer de bekende verwarring van welk object is nou welk satelliet. Hè. Dat is altijd, omdat ze zo dicht bij elkaar zitten, even spannend. SpaceTrack die heeft na een paar dagen de volgorde alweer omgegooid. En nu lijkt het al vrij definitief bekend wat nou wat is. AAU SAT 3, de Deense CubeSat, is zeer waarschijnlijk het object 39087. 39087, en dat is dus 2013-009 Bravo. Dan heb je Sapphire en Neosat, dat zijn dan de twee volgende. Strand 1, voor ons wel interessant, dat is 39090, oftewel object 2013-009 Echo. En dan de twee Bright satellieten, de Oostenrijkse en de Unibright. Dat zijn dan respectievelijk 39091 en 39092. Oftewel 2013-009F Foxtrot en 009G Golf. Dus op die manier kun je ze terugvinden en de baanparameters. En kun je ze gaan volgen. Ja, en verder gaan spelen met packet ontvangst natuurlijk. Aardesverbindingen zijn er weer de nodige geweest onlangs. De 22e met Canada. De 25e met Californië. De 28e met Griekenland. Dat is nou goed gegaan. Dan ook op de 28e weer met de VS ergens een school. Nou ja, zo blijven ze nog even plannen. Er zaten er nog een paar aan te komen de komende dagen, maar die voor morgen de 4e, die worden, er waren eigenlijk twee gepland met Frankrijk en met de VS, maar die gaan waarschijnlijk verschoven worden in verband met wat toestanden met de Dragon, maar daar komen we dadelijk nog op. Verder is er nog één gepland op de 7e met Canada weer, en die gaat waarschijnlijk wel door. Op de geplande tijd. Dan nog een keer die AMSAT DC workshop voor portable satellietgrondstations. 23 maart is dat een hele dag. We hebben het eerder al een keer over gehad. Maar dat is voor ons natuurlijk minder belangrijk. Dan de Koreaanse CubeSat, die helemaal gemaakt is door een radioamateur, tegelijkertijd artiest. Hoyun Song, Delta Sierra 1, Sierra Bravo Oscar, die is 7 jaar bezig geweest met een CubeSat te ontwikkelen. En dat is onderdeel van zijn OSI, oftewel het Open Source Satellite Initiative. Die wil dus echt CubeSats een beetje openbaar gaan ontwikkelen, dat iedereen eraan mee kan doen. Nou, hij heeft zijn eerste satelliet klaar, die is nu zover dat hij gelanceerd kan gaan worden. 19 april moet dat gaan gebeuren. Dan wordt hij gelanceerd vanuit Baikonur in Kazachstan met een Soyuz 2-1B raket naar een baan op 575 kilometer hoogte, baanhelling 64,9 graden, samen met een groepje andere satellieten. En intussen zijn de frequenties ook bekend. Hij krijgt een bakenzender in de 2 meter band 145,89 en ook datacommunicatie, dus een packet bulletin board lijkt het. De details nog niet bekend, maar uplink en downlink vallen samen 437-525. Dus daar kunnen amateurs dan met digitale communicatie gebruik van maken. Verder heeft hij ook weer LED's, 44 watt LED optisch baken. Dat morsecode signalen dan naar de aarde moet gaan sturen. Dus die satelliet die zal ook wel de nodige aandacht gaan trekken natuurlijk als amateur objectje. Wel heel apart. En dan de, even kijken, de CubeSats, ja, die allemaal heel veel berichten opleveren natuurlijk, heel veel gebeuren over de telemetrieontvangst en de baanparameters, de achtergronden van de verschillende systemen. Alles is allemaal natuurlijk te vinden op internet. En signalen worden over de hele wereld inmiddels ontvangen door vele amateurs. Vooral Strand 1 trekt veel aandacht. En ander project, CBSM, eigenlijk al een oude satelliet. Even kijken, waar zit die? Dat is eigenlijk Radio Sputnik 39. De mensen hebben die eerder dus weten te ontvangen, telemetrie en ook ingeleverd en gemeld. En daar hebben ze nou ook QSL-kaarten voor opgestuurd naar de mensen die rapporten hebben geleverd toen. Als het goed is hij nog steeds actief, 435-315 en 435-215. Maar specifiek voor Rusland, dus moeilijke telemetrie-signalen die alleen worden uitgezonden als de satelliet binnen het bereik is van Rusland. En zo zijn er nog een paar. Maar dit is er dus een van. Wat hebben we nog meer voor onderwerpen? Amstrad UK heeft een website of een aantal webpages beschikbaar met wat informatie voor beginnende amateursatelliet-enthousiastelingen. Bijvoorbeeld een video over hoe FM-verbindingen te maken zijn via FM-amateursatellieten. Een andere video voor verbindingen via de SSB-satellieten. En ook een heel artikel in wat in Radcom is verschenen, het Engelse blad, over beginners, hoe je op amateursatellieten moet beginnen. Dat kun je allemaal downloaden daar. De FCC, de Amerikaanse PTT-organisatie, zeg maar, die is van plan om in de 5 GHz band hele stukken van de band open te zetten voor ongelicenseerd breedbandwerk. Zeg maar zoiets als wifi en zo. Het probleem is alleen dat er natuurlijk ook nog een stuk amateurband zit. Onder andere ook amateursatelliet gebeuren zit daar in die band. En dan begint natuurlijk Amstrad daar even te waarschuwen van, oh, pas op, wij zijn er ook nog. Hè? Dus pas op dat dat niet te veel storingen gaat geven en zo. In de commerciële wereld worden natuurlijk wat lanceringen voorbereid van nieuwe raketten. Waaronder de Antares 110 raket, die op dit moment voorbereid wordt voor een lancering in april. En daarbij worden ook wat CubeSats meegenomen. Een commerciële drievoudige CubeSat, die DOF 1. Die aanvankelijk in een amateurband dreigde te gaan zenden, maar dat toch maar niet gaat doen. Maar verder zitten daar drie phonesats in. Phonesat 1.0 en 2.0. Twee stuks van die phonesat 1.0 en dan één keer 2.0. En dat zijn ook weer van die CubeSats met een smartphone erin. Die phonesat 1.0 die zal het niet zo lang uithouden. Die heeft geen zonnepanelen, alleen maar batterij. En zal hoogstens dus een week werken en dan is die leeg. Phonesat 2.0 is wat luxer. Die heeft wel zonnepanelen. Maar ja, het wil niet zoveel zeggen, want ze komen heel snel weer naar beneden. Ze worden namelijk gelanceerd in een baan op maar 250 kilometer hoogte. Wel dezelfde baanhelling als het Space Station, 51,6 graden. Maar Het is alleen maar een eerste testlancering van die raket. En ja, dan mogen dan toevallig een paar van die CubeSats meeliften. Maar die zullen niet veel langer leven dan een week of twee. En dan verbranden ze alweer in de atmosfeer. Dus het gaat erg snel. Maar goed, het is leuk om te proberen. De frequenties voor die phonesat zitten natuurlijk in de 2400 MHz band. Maar daar hebben wij niet zoveel aan. Maar ook op 70 kun je signalen verwachten. 437, 425 van die phonesats. Maar goed, dat is maar een hele korte missie. Maar ze zitten dus al klaar op de raket op dit moment. En er zijn nog wat testen geweest de afgelopen dagen met de raketmotor van die Antares raket. Helemaal nieuwe raket die nou zijn allereerste testvlucht gaat maken. Dus dat is op zich al heel spannend. En we moeten maar zien hoe dat gaat aflopen. Verder zijn er interplanetaire CubeSats gepland. Er is een club die wil dus wat CubeSats gaan lanceren. Van NASA, JPL en zo. Om eens een keer diep de ruimte in te gaan om daar eens te gaan testen hoe CubeSats zich houden. Eigenlijk gaan ze niet echt bijzondere dingen doen, maar het is gewoon om eens te testen. Wat gebeurt er als je een CubeSat echt heel ver de ruimte inschiet en dan hoe houdt die elektronica het dan allemaal met die straling en zo. En dat is toch een beetje een spannendere omgeving dan wat je in de baan om de aarde meemaakt. Dus dat is wel apart. En die willen ze dan eens proberen in het Inspire project. En misschien is dat dan een voorloper voor latere experimenten met meer satellieten die dieper de ruimte in kunnen. Euroluna, in Denemarken loopt een tijdje al een project om mee te gaan doen met de Google Lunar XPRIZE. Die willen dus een maanwagentje laten landen op de maan en dan een stuk gaan rondrijden daar en zo. Dat is een wedstrijd waar een flinke prijs aan verbonden is. Nou, de Deense club die wil daaraan meedoen. De Euroluna groep, OZ9 Luna, L-U-N-A. En die hebben in dat kader ook een CubeSat als experiment voorbereid. Er is een Romet 1 CubeSat in voorbereiding voor de lancering. Tweevoudige CubeSat die ook op 70 centimeter moet gaan komen, dat duurt nog even. Maar die CubeSat zal ook een ionenmotor aan boord hebben. En daar hebben ze nou weer wat dingen voor klaar. Een hoogspanningsvoeding die daarbij nodig is en zo. En dat wordt flink uitgebreid. Ja, dan is er een project aan de gang. Vorige week al een vooraankondiging gehad voor een vlucht naar Mars. Toen leek het er al op dat het een bemande vlucht zou worden. Nou inderdaad, de afgelopen week is dus de persconferentie geweest. En ze willen dus in 2018 al een vlucht naar Mars gaan maken. En met een bemand ruimtevaartuig. Niet om daar te landen, maar gewoon even eromheen vliegen en weer terug. Dat moet dan 501 dagen duren ongeveer. En ja, uiterst spannend project natuurlijk. Want kijk, grote organisaties als NASA en zo, die zijn al tientallen jaren bezig met voorbereidingen voor eventuele latere vluchten naar Mars. Langzaam maar zeker wordt het helemaal ontwikkeld. Maar deze club die zegt gewoon, dat gaan we gewoon even doen in 2018. Want dan komt het even goed uit. Dan zit Mars relatief dichtbij. En dan duurt die vlucht niet zo lang. Maar ja, ze hebben nog niks, hè. Het is nog heel simpel. Ik bedoel, ze moeten het hele ruimtevaartuig nog gaan bedenken, ontwikkelen en bouwen. En ook de raket die dat ding moet gaan lanceren bestaat nog niet. En nou ja, het is wel zeer ambitieus. Maar goed, ze hebben het idee dat dat best wel gaat lukken. En ze zijn natuurlijk nog meer van die initiatieven, zoals ook hier in Nederland het Mars One project. Dat is dan wel iets later, maar toch. Die willen dus ook bemande vluchten naar Mars gaan bedenken binnenkort. Nou ja, we zullen zien. Dan even kijken nog naar de verschillende amateursatellieten. Oscar 7 begint af en toe wel te haperen, maar gemiddeld doet hij het nog steeds goed met het netjes omschakelen tussen mode A en B elke dag. Oscar 11 heeft deze hele week weer gewerkt. Die zal volgende week weer uitschakelen een tijdje. Oscar 29, 50 en 52 zijn volledig beschikbaar voor het maken van verbindingen. Verder nog de nodige satellieten die telemetrie uitzenden. Of signalen die inmiddels wel geen telemetrie meer zijn, maar toch nog wel als bakenzender fungeren. Space Station, ja, heel af en toe dus een ARIS-verbinding. Maar verder alleen maar packet actief op 2 meter. En dat werkt allemaal prima. Ja, de CubeSats zijn er natuurlijk heel veel actief. Space Station, een bemanning van 6 man, nog steeds volop bezig met van alles en nog wat. En ze hebben inmiddels weer een ruimtevrachtschip op bezoek gekregen. De Dragon van SpaceX, die is een paar dagen geleden gelanceerd en naar het Space Station gestuurd. Dat ging wel een beetje mis, want aanvankelijk werkten de 4 motorpakketten die in die Dragon zitten geen van allen. Dat gaf even flinke problemen. Maar toch hebben ze het voor elkaar gekregen om dat allemaal weer te laten werken. Dat had te maken met waarschijnlijk kleppen die bleven zitten in de brandstofleidingen. Of althans in de leiding die de brandstof op druk moest brengen. Die heliumleidingen denk ik dat het zijn. En die, ja, daardoor kon de brandstof niet werken, daardoor konden de motoren niet werken. En dus konden baanmanoeuvres niet worden uitgevoerd. De standregeling en al dat soort dingen werkt allemaal niet. En dat was wel spannend, want hij zat natuurlijk in een bepaalde baan na de lancering om keurig bij het Space Station uit te komen. Maar toen hij niet kon manoeuvreren naar hogere banen, ging dat dus een beetje mis. En bovendien bleef hij in die toch wel erg lage baan hangen, met het laagste punt maar bij 250 kilometer hoogte. Dus dat zou hij niet echt lang volhouden. Na een paar dagen zou hij wel gaan beginnen te vallen en verbranden in de atmosfeer. Dus ze moesten echt in actie komen. Nou, dat is toch gelukt. Ze hebben die motorsystemen weer helemaal operationeel gekregen in een relatief korte tijd. Maar ja, daardoor kon de koppeling met Space Station toch niet meer plaatsvinden op zaterdag zoals gepland. Want de baan klopte helemaal niet meer. Ze moesten even wat speciale trucs uithalen om toch weer naar het Space Station toe te manoeuvreren. En dat is allemaal uiteindelijk prima gelukt, maar daardoor is wel de koppeling pakweg een dag uitgesteld. Dus de koppeling was niet zaterdag, maar zondag. Dus vanmiddag is het uiteindelijk helemaal goed gegaan. En is de koppeling aan het Space Station helemaal gebeurd zoals gepland. Het was helemaal probleemloos en momenteel is het luik al open en kunnen ze al beginnen met het uitladen. De afkoppeling van het Space Station en terugkeer naar beneden met materialen, want hij maakt weer een zachte landing. Die actie die is toch gewoon gepland op 25 maart zoals oorspronkelijk, dus die hoeft niet te gaan schuiven. Het blijft gewoon de terugkeer op 25 maart. Verder zal op 15 maart een Soyuz vertrekken bij het Space Station met een bemanning van 3 man die daar dus al een half jaar boven hebben gezeten. En er blijven er dus nog 3 achter. Op 21 maart moet het Space Station naar een iets hogere baan worden gemanoeuvreerd. En dan zal kort daarna op 27 maart... Nee, sorry, 28 maart weer een lancering van een Soyuz plaatsvinden met de volgende bemanning. Vinokuratov, Cassidy en Mizurkin, die gaan dan naar het Space Station. En die zullen dan voor het eerst ook gebruik gaan maken van de verkortheidprocedure. Die ze de laatste tijd al een paar keer hebben geprobeerd met een Progress, een onbemand vrachtschip. Maar nu gaan ze dat ook met een Soyuz voor het eerst eens een keer doen. Dan kan de vlucht naar het Space Station in ongeveer 6 uur tijd, dus zeg maar 4 omlopen, plaatsvinden. Wel zo prettig voor de bemanning. Dan hoeven ze niet zoals vroeger 2 dagen lang in die Soyuz te zitten op weg naar een Space Station, maar gewoon in 6 uur tijd zijn ze al boven. Dat is natuurlijk wel zo handig. Dus dat zullen we dan gaan zien gebeuren. Verder in andere satellieten niet zoveel meer te melden. Op 10 maart zal Amerika overschakelen naar zomertijd. Wij doen dat pas eind maart. En op 20 maart zal de lente beginnen. Dan passeert de zon even naar van zuid naar noord. om 12:02 's middags onze tijd, 20 maart. En dan begint de lente, voor de mensen die het even willen weten. Goed, dat was het even voor deze week.